Ons beginnen deze middagdienst is in de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente des Heeren, genade, zee u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene der doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, van Psalm 43, het derde vers. Zend, Heere, uw licht en waarheid. Psalm 43, vers 3. De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Oude Testament, in het boek der Psalmen. We lezen Psalm 42 en 43. Na de schriftlezing doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door met de kerk van alle tijden en alle plaatsen in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we de kinderpsalm voor de dienst van vanmiddag. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle kracht. En jongens en meisjes, als we dat zingen na de geloofsbelijdenis, dan doen we dat. Omdat we in wat we samen hebben gezegd, stilletjes in ons hart, stilletjes in onze gedachten, en wat ik in de gemeente heb voorgelezen, zoveel reden vinden om de Heere te loven en te prijzen, dat we dat ook vervolgens hardop samen doen. Maar het is vanmiddag in het bijzonder de kinderpsalm, dus ik hoop dat ik de stemmen van de jongens en meisjes boven alles uit zal horen straks. Psalm 103 vers 1, na de geloofsbelijdenis die volgt op de schriftlezing uit Psalm 42 en 43. Daar staat boven een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn me tot spijze dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uw uit het land van de Jordaan en Hermon uit het kleine gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over me heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en 's nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots: waarom vergeet gij mij, waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd me van het ongoede tierenvolk, van de man van bedrog en onrecht. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot ge mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze me brengen tot de berg van uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God van de blijdschap mijner verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover de schriftlezing. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmiddag bedienen mag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 42 en 43. En tegen de achtergrond van die beide psalmen, met name in het refrein zoals we dat vinden in Psalm 42 vers 6 en 12, het eerste gedeelte, en Psalm 43 vers 5, het eerste gedeelte. Ik lees u Psalm 42 vers 6a. Daar luidt Gods woord, onze tekst, ook in de versen 12 en 43 vers 5, dezelfde woorden. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Vooraf willen we eerst het aangezicht van de Heere onze God zoeken en hem bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, wat geeft u ons op een zondag als deze? Reden te over om met de dichter van Psalm 103 in te stemmen. En wat een zegen is het als we dat mogen voorzingen aan onze kinderen en als onze kinderen het met ons mogen leren. Loof, loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Tegelijk, Heere, zou het zomaar kunnen zijn dat er onder ons zijn, hier in de kerk of thuis, met ons meeluisterend, die de grootst mogelijke moeite hadden om met die psalm in te stemmen en erin mee te komen. Omdat ze zeggen, er is in mijn leven zoveel aan de orde dat me het loflied op de Heer en op zijn heilige naam en op zijn weldaden op de lippen doet besterven. Ik kan dat niet. Ik kan dat in elk geval vandaag niet. Heere, wat is het dan een zegen dat het weer zondag mag zijn en dat u ons samenroept in de kerk om ons te onderwijzen bij het licht van uw woord en van uw geest. Dat u ons wilt leren, dat ook als ons hart niet mee kan komen in die lofzang op uw grote en onvolprezen naam, Psalm 103, goede oefenstof biedt, Heer. Want David kon het ook niet altijd kennelijk reden waarom hij zichzelf ertoe moest opwekken. Mijn ziel, doe dat nou, want hoe dan ook, maar de Heere is het immers waard dat we hem loven en prijzen. En we bidden u, Heere, als we er misschien moeite mee hadden om die psalm mee te zingen, laat het dan in de loop van deze dienst anders mogen worden, doordat u ons bij het licht van uw woord leren wilt dat u het waard bent en waard blijft. Ook wanneer wij zo onze vragen hebben aan het adres van u en van uw leiding met ons leven. Ook als wij het zicht op u door de omstandigheden van ons leven misschien wel zijn kwijtgeraakt. En als dat misschien al wel een hele tijd zo is, wilt u er doorheen breken. En wilt u dat licht vanuit uw woord ook weer doen opgaan in onze hart. En al kunnen we het dan nog niet meezingen, maar laat het ons verlangen dan mogen worden dat het toch weer zal gebeuren. En laat vanuit het evangelie van vanmiddag de belofte mogen klinken die duidelijk maakt dat we dat nou inderdaad ook van u mogen verwachten. Dat u het zo ver zult brengen. Ik zal hem nog loven. Heren, daarvoor is het niet genoeg dat we onze plaats in de kerk weer mochten innemen. Hoezeer we u ervoor danken dat we dat mochten doen met onze kinderen. Daarvoor is het niet genoeg dat er een dienstknecht op de kansel staat die van harte verlangt om uw woord te verkondigen in het midden van de gemeente. Daar moet u zelf aan te pas komen, want als het om deze dingen gaat, heren, moeten we het u beleiden. We kunnen het onszelf niet geven, we kunnen het elkaar niet geven. Wat een zegen dan, dat over ons samen zijn ook vanmiddag uw naam mocht worden uitgeroepen. Met de bedoeling dat we verwachting zullen hebben van wie u bent. De God en Vader van de Heere Jezus Christus, die in Christus en om Christus wil zich een gemeente vergadert tot het eeuwige leven verkoor. En die daartoe de roeping, de roepstem van zijn woord doet uitgaan in de wereld. Opdat door de kracht van uw woord en van uw geest er mensenharten zullen worden ingewonnen voor u en voor uw dienst. Zullen worden gelokt en zullen worden gebracht aan de voet van het kruis. Om te ontdekken dat het bloed door u, Heere Jezus, gestort daar werkelijk de bron van zegen en van leven wil zijn. Voor mensen die moeten belijden dat ze het niet verdiend hebben. Dat ze het zich niet waardig maken. Dat u het bent die voor al die dingen plaats weet te maken in harten en levens die daar van nature helemaal niet op zitten te wachten. Heren, we bidden u, wees dan zo in ons midden, met uw genade, waardoor u met ons niet doet naar onze zonden, en met uw geest, waardoor we verwachting mogen hebben, omdat die geest Heere is en levend maakt, en alle barrières die er aan onze kant kunnen zijn, uit de weg weet te ruimen en weet op te blazen, opdat er ruim baan komt voor u. En voor wie u bent en voor wat u gedaan hebt en doet en doen zult, onze ogen zijn op u en onze verwachting is van u. En dan bent u die God die het beloofd hebt, dat wie het van u verwacht nooit teleurgesteld uitkomt. Geef ons uw zegen, leg de schriften voor ons open. We kwamen uw knecht om ook deze maal uw woord te verkondigen. En wil met dat woord en door de kracht van uw geest beslag leggen op ons hart en op ons leven. Wil dat doen in het leven van onze jongens en meisjes, opdat ze al vroeg mogen leren dat er maar één echt goede herder in deze wereld is. En dat is de grote goede herder, de Heere Jezus, die ook naar de lammetjes van de kudde vraagt. Zegen jongeren in de kerk en geef dat ze te midden van alle stemmen die mogen klinken en die een appel doen op hun hart en leven, boven alles uit mogen leren kennen de stem van u, Heere. Omdat ze die mogen leren volgen, waar u hen ook roept in het vertrouwen, dat u dan hun leven ook zinvol weet te maken en tot uw doel weet te brengen. En zo ons tot onze bestemming weet te doen komen. Schenk dat aan hen die midden in het volle leven staan, met alle verantwoordelijkheid van dien, met alle spanning van dien. Zegen de ouderen, voor wie de avond van het leven misschien gevallen is. En die aan den lijve ondervinden dat de levenslijn naar beneden afbuigt. Geef dat zij met name mogen merken en dat u het licht weet te maken ten tijde van de avond. En geef zo, Heere, dat we het persoonlijk en als gemeente helemaal van u mogen verwachten. En van uw werk dat voortgaat. En dat zijn doel bereikt. Zegent u heel de gemeente, Heere. We dragen ze aan u op in alle haar verbanden, in alle activiteiten die er in het gemeentelijk leven mogen zijn. We denken in het bijzonder aan de broeders Amstdragers, wil ze bekwamen, dominee Van den Brink, met zijn vrouw, met zijn gezin, de dingen die daar in de komende tijd in hun leven verwacht worden, wilt u het alles goed maken en wil verblijden door wat u doet en geef onze broeder wat hij nodig heeft om met vrucht en met vreugde te mogen dienen in het midden van de gemeente. Bekwaam de broeders Amstdragers, opdat ze eens geestes met hem de gemeente mogen dienen en mogen wijden in de grazige weide van uw woord. En doe dat tot zegen zijn en tot opbouw van de gemeente in dat geloof dat als allesmissende zondaren ons verbinden wil aan de Heer Jezus Christus als de alleshebbende en allesgevende borg en middelaar en zaligmaker. Laat daartoe ook al het werk in verenigingen en kringen onder jongeren en onder ouderen dienstbaar mogen zijn. Zegent u wat dat betreft ook voorbereidingen die plaatsvinden met het oog op een seizoen dat opnieuw zal gaan beginnen als de maand september weer aanbreekt. Zegen allen die geroepen worden om leiding te geven aan dat leven. En gebruik het alles in uw dienst tot opbouw van uw kerk. Opdat de gemeente aan deze plaats vergadert ook een stad op een berg mag zijn. Een licht op een kandelaar. Heren, die roeping ligt er. Het vervullen van die roeping wacht op de krachtige doorwerking van uw geest. Doe het ook wat dat betreft aan niets ontbreek. En stel zo de gemeente tot een zegen op de plaats waar u ze gesteld hebt. We dragen aan u op, heren, ouders die kinderen op te voeden hebben. Ze hebben wat dat betreft beloften ook voor uw aangezicht uitgesproken bij de doop. Wilt u ze schenken wat nodig is tot de vervulling van die belofte, opdat ze getrouw mogen zijn in het laten horen en vooral ook in het laten zien van wat het betekent om de Heere Jezus te kennen. Naar zijn stem alleen te luisteren en hem te volgen waarheen hij ook gaat. En gebruik ze dan in uw dienst, omdat hun kinderen al vroeg mogen worden ingewonnen om in dat spoor ook zelf te gaan. We bidden u, Heere, voor allen die betrokken zijn bij onderwijs. Dat aan onze kinderen wordt gegeven, het normale onderwijs dat genieten mag van een stuk vakantie, maar na de vakantie weer zal gaan beginnen. We bidden om uw zegen voor bijzonder onderwijs dat voortgang heeft ook in deze weken als er bijzonder onderwijs gegeven moet worden aan kinderen met bijzondere zorgen en zoals we dat wel noemen met een eigen rugzak. Heren, u weet wat ook daarvoor nodig is om daar les te geven. We dragen zowel de leerlingen als de leraren en de docenten en heel de onderwijsorganisatie aan u op. Gebruik het in uw dienst, omdat ook in deze omgeving, in dit deel van ons land, er ook christelijk onderwijs mag zijn en mag blijven. We bidden u, Heren, voor alle arbeid in dienst van uw koninkrijk wereldwijd. Wil waken over uw vervolgde kerk en ze goed en nabij zijn en vertroost met uw kracht en met het feit dat u het bent die in hun lijden ook betrokken wilt zijn, terwijl u ze verwaardigt om te lijden omwille van uw naam. En gebruik dat nog als een getuigenis in een vijandige omgeving. We bidden u, Heren, voor uw kerk in dit land die zo hopeloos verdeeld is. Ook in dat deel dat naar u vraagt en dat begeert de gestalte van de Heer Jezus te vertonen. We danken u voor de gelegenheden die er zijn. Om zoals dat vanmiddag in het midden van de gemeente ook het geval is. Als behorend tot verschillende kerkverbanden toch elkaar te mogen ontmoeten onder de bediening van uw woord. Wil dat doen doorwerken, Heer. En wil in uw weg en op uw tijd nog eens bijeenbrengen wat bijeen hoort, omdat het leven leerde zoeken en vinden in die ene naam tot zaligheid onder de hemel gegeven, de naam van de Heer Jezus Christus. Wil zo ons bidden horen, ons uw zegen onverdiend nochtans schenken. Doe het uit genade om Jezus wil. Amen. De dienst der gaven vindt plaats, gemeente, en we zingen dan van Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. 42, 1, 3 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen we van dezezelfde psalm het laatste vers. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? Hoop op God. Psalm 42, vers 7. In aansluiting aan de prediking. Gemeente des Heren, wat zijn er geweldig veel vragen, nietwaar? En wat zijn er een mensen met veel vragen? Vragen omtrent de gang van je leven, die borende levensvragen soms, vragen waarop je nooit eens een antwoord krijgt, vragen die je de nachtrust kunnen benemen en die je soms de benauwd kunnen maken. Vragen die groter worden naarmate ze dichter aan je persoonlijk leven raken, maar die in het leven van Gods kind onverdraaglijk worden naarmate ze aan God raken. Tenminste, als God geen onbekende voor je is. Maar als Hij geworden is de God van mijn heil. Als Hij het licht in je leven geworden is, wat wordt het dan verschrikkelijk donker, gemeente, als je dat licht niet meer ziet. Maar als de nacht van zonde, smart en zorgen zich zo dicht om je hart heen legt, dat je Gods hand niet meer ziet, dat je Gods leiding niet meer begrijpt, en dat God de Heere zelf één groot raadsel voor je wordt. Als je met geen mogelijkheid meer zingen kunt, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Wat kan het dan benauwd en donker zijn, gemeente, om radeloos van te worden. Want als de schapen van Gods weide hun goede herder niet meer zien, dan raken ze alles kwijt. En dan loopt het niet meer los, maar dan loopt het aan alle kanten hopeloos vast. En dan raken die schapen verdwaald. En zonder herder komt een verloren schaap ook nooit meer thuis. Me dunkt, gemeente, wij kennen elkaar niet, maar ook de gemeente van Kralingse Veer ligt buiten het verloren gegane paradijs. En ik vermoed daarom zo dat er ook in de gemeente hier wel zullen zijn die daar zo het een en ander van weten in hun levenspraktijk van vroeger of van later tijd. Ik zou bijna zeggen, juist met het oog op hen, zij het natuurlijk ook niet voor hen alleen. Willen we vanmiddag samen gaan luisteren naar de psalm van zo'n mensenkind dat weet van die diepte en dat roept vanuit die diepte en dat grond vindt om op te staan. Hou vast in levensstorm en levensstrijd. Hoop die nooit beschaamt. Dat unieke gemeente, dat het uithoudt in en onder alles. Dat het uithoudt ook als je ogen zich met tranen vullen. Dat ligt alleen in de Heere en dat wordt gevonden in de hoop op de Heere, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Van wie Gods woord het blijft zeggen, dat Hij eeuwig dezelfde is, ook als alles wankelt en bezwijkt. Daarover gaat het, gemeente, in Psalm 42 en 43 en in het bijzonder in het refrein van die beide psalmen dat de tekst vormt voor de prediking van vanmiddag. Het refrein dat zingt van de zekerheid van de hoop op God. En we ontdekken tegen de achtergrond van heel deze psalm ten eerste, die zekerheid wordt geboren in het heimwee. Die zekerheid wordt ten tweede bewaard in de bestrijding. En wordt ten derde gevonden in het gebed. De zekerheid van de hoop op God wordt geboren in het heimwee. Wordt bewaard in de bestrijding. En wordt gevonden in het gebed. De psalmen 42 en 43, gemeente, die we samen hebben gelezen vanmiddag, horen naar mijn stellige overtuiging oorspronkelijk ook als één geheel bij elkaar. Dat blijkt ook wel uit allerlei dingen waarmee ik u op zich niet zal vermoeien vanmiddag, dat deze psalm die later om een onverklaarbare reden en door een ons onbekende hand in tweeën is gesplitst, dat die oorspronkelijk één geheel is geweest. Zo heeft psalm 43, om maar een ding te noemen, geen opschrift, terwijl de andere psalmen uit deze bundel dat allemaal wel hebben. Maar het blijkt toch vooral ook uit het refrein dat de tekst vormt voor de prediking van vanmiddag. Tot driemaal toe lezen we het in deze psalm, dat die dichter zichzelf aanspreekt. Telkens weer houdt die dichter zich de woorden van onze tekst voor. En dat is, tot recht begrip is het gezegd, gemeente, geen kwestie van zelfbeklag. Ach, mijn ziel toch, wat heb je toch moeilijk. Maar dat is een kwestie van zelfvermaning. Mijn ziel toch, je buigt je wel ten neer, maar is dat nou ten diepste wel nodig? Is daar nou eigenlijk wel reden voor? Tot driemaal toe lezen we dat in deze psalm. Maar dat betekent ondertussen niet, gemeente, dat we tot driemaal toe hetzelfde, dat die woorden in onze tekst tot driemaal toe hetzelfde zeggen, met als gevolg dat u moet vrezen dat als het eerste keer het refrein uit 42 vers 6 voorbij gekomen is, de rest van de preek uit herhaling zou moeten bestaan. Want u kent misschien wel het gezegde, als twee mensen hetzelfde zeggen, dan is het nog niet hetzelfde. Nou, dat geldt ook van drie mensen. Maar het kan ook zijn dat één mens tot driemaal toe dezelfde dingen zegt, terwijl ze toch niet hetzelfde betekenen, omdat de achterliggende gedachte een andere is. Als ik dat duidelijk mag maken, gemeente, dan denk ik aan de berijming van Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Een van de eerste psalmversjes die je als kind geleerd hebt en waarvan ik hoop dat ook onze jongens en meisjes het al vroeg mogen leren. Thuis misschien of op de zondagschool. En een van die dingen die er zo vroeg ingegaan is en die je zo vaak gezongen hebt, dat raak je nooit meer kwijt. Dat ken je uit je hoofd. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar dan word je zo'n jaar of 20, 25 en dan ga je er iets van zien dat het er in je leven op aan gaat komen dat je ook in de wegen van de Heere leert wandelen. En dan kom je eens op een kruispunt, op een tweesprong in je leven te staan waar je een beslissing moet nemen, een moeilijke beslissing misschien. En dan gaan opeens die woorden van dat versje dat je als kind al leerde voor je leven. En dan krijgen ze betekenis, want dan komt het er voor jou op aan. Heere, maak mij nu uw wegen bekend, leer me uw paden. En dan ben je misschien nog weer later een jaar of 50 of 60 geworden en je hebt iets ondervonden van de rijkdom van een God die je leven inderdaad wilde leiden naar zijn plan, van een God die inderdaad zijn wegen aan je bekend wilde maken. En als die psalm dan nog weer eens in de kerk wordt opgegeven, dan zing je hem toch nog weer anders dan toen je een kind was en dan toen je een jaar of 25 was. Want dan zijn die woorden voor je gaan leven. Dan ligt er een rijkdom in die psalm die je er als kind in de verste verte nog niet in vermoedde. Dan zijn die woorden gaan leven, die woorden van God. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leer me uw paden. Nou, gemeente, zo is het nou ook met die tot driemaal toe herhaalde woorden in ons refrein van vanmiddag. Driemaal precies dezelfde woorden in onze vertaling, maar ze krijgen in de loop van deze psalm een rijkdom van doorleving zoals ze er in het begin nog niet, zoals die er in het begin nog niet in zat. Voelt u wel? Wie is de dichter eigenlijk, gemeente, die deze woorden gesproken heeft? Er is de meeste reden voor om ook gezien het opschrift van de psalm te denken aan een ons onbekende leviet of een priester uit de tempel in Jeruzalem. We weten er verder niet zoveel van, gemeente, maar één ding is wel duidelijk, dat het in het leven van deze man bepaald niet rustig is. Het stormt en het bruist en het kolkt. Hij wordt heen en weer geslingerd, op en neer gegooid in zijn leven. En in deze psalm merk je dat ook terdege, gemeente. Vandaar dat het zo'n levensechte psalm is. En ik denk wel eens, zou dat niet een van de belangrijkste redenen zijn waardoor deze psalm een van de meest geliefde van de gemeente geworden is? Ja, dat zal met de melodie te maken hebben, maar hopelijk toch ook met de inhoud die weerklank vindt in ons hart. In elk geval, gemeente, de oorzaak waarom het in de psalm zo op en neer gaat en waarom die dichter zo onrustig is, die kennen we ook. Hij is namelijk ver van huis. Hij verkeert op het moment dat hij over deze dingen zingt ergens aan de bovenloop van de rivier de Jordaan. Dat is in het noordelijke gebied van de Hermon en van het Kleingebergte. En het is wel duidelijk dat hij daar niet met vakantie is, maar dat hij er onvrijwillig is. Als een balling verdreven van huis en haard. Misschien als een gevangene in de handen van de Syriërs bijvoorbeeld. Maar in elk geval, hij is ver van huis en dat betekent in zijn geval ook dat hij ver van de tempel is. En voor een oud-testamentisch gelovige betekent ver van de tempel zijn ook dat je ver bent van God. Die immers in de tempel in Jeruzalem wilde wonen. En het had gezegd, hier is in eeuwigheid mijn rust. En daar heb je de diepste oorzaak van het heimwee van deze man. Dat zit hem dus niet vast op het feit dat hij zijn vrijheid mist. Of dat hij zijn gezin of zijn vrouw of zijn werk mist. Wat dan ook, hij mist God. Hij is God kwijt. En als er één ding duidelijk is uit het spreken van deze man, dan is dat wel dit, dat hij maar één ding in zijn leven meer begeert. En dat hij dat met alles wat in hem was zoekt. Namelijk al de dagen van zijn leven te mogen wonen in het huis van de Heer. Om de liefelijkheid van de Heer te onderzoeken en te aanschouwen in zijn tempel. Omdat hij ontdekt had. Dat is zo de moeite waard. Maar in deze psalm voelt hij zich van God verlaten. De Heere houdt zich voor hem verborgen, gemeente. Hij mist het vriendelijk licht van Gods vertroostend aangezicht. Terwijl hij zich daar in het verleden in had mogen verheugen. En als hij daar dan in de woeste eenzaamheid van dat noordelijke bergland van de Hermon om zich heen kijkt, dan reikt de schepping hem als het ware de beelden aan waardoor hij onder woorden weet te brengen wat er diep in zijn ziel leeft. En dan ziet hij daar om zich heen kijkend dat hert aankomen. Misschien is het wel der jacht ontkomen, zoals onze berijming dan zo graag zingt. Maar in elk geval, hij ziet dat beesten misschien wel op zo'n vooruitspringende rots boven een diepe kloof met eronderin een bergbeek. Hij ziet dat beest daar staan met de kop in de nek, snuivend omdat het water ruikt en omdat het dorst naar water, maar er niet bij kan omdat dat in de diepte daar beneden is. En als onze dichter dan dat beest daar ziet staan met zijn kop achterover in de wind, smachtend naar water om zijn dorst te lessen, dan zegt hij, zo is het nou bij mij ook. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En ik heb dat heimwee genoemd in mijn eerste punt, gemeente, want wat deze dichter verwoordt, dat is niet de onrust van een mens die God niet kent en die toch op zoek is naar een beetje geborgenheid en bescherming in een barre wereld als de onze. Want och, zo'n onbestemd verlangen, gemeente, dat wordt wel een keer gestild. En als het niet vervuld wordt, dan wordt het wel een keer vergeten. En je leert er dan wel mee te leven op den duur. Maar heimwee, dat is wat anders. Heimwee, daar kun je ziek van worden. Zo vaak als ik deze tekst onder ogen kijk, denk ik aan mijn hele jonge jaren, toen ik een allerliefst nichtje had bij een oom of tante waar ik graag ging logeren. Maar waarvan ik me op een zeker moment nog weet dat ze de dokter bij me lieten komen, omdat ik me toch niet zo heel erg lekker voelde. En dat was wel duidelijk. En wat zei die dokter? Stuur hem maar gauw terug naar huis. Want anders wordt hij nog ziek van heimwee. Dat kan. Heimwee, gemeente, dat is dus niet verlangen naar iets dat je niet kent. Maar juist naar iets dat je wel kent en dat je mist en niet missen kunt. Heimwee, dat is niet verlangen naar iets onbestemds, maar dat is een verlangen naar iets dat je kent. En zo kent deze dichter het verlangen naar God, gemeente. Hij weet wie God de Heere is. God is voor hem niet een redenering uit een filosofisch systeem. En God is voor hem niet een naam uit een oud en al lang geleden uitgelezen en sindsdien gesloten boek. God is voor hem niet een kwestie van logisch redeneren. Maar God is voor deze man echte realiteit. God, dat is voor deze dichter de levende. Het is die God van wie hij zijn leven gekregen heeft. Het is die God die zijn leven geworden is. Deze dichter is een van die mensen die zegt, wat is het leven zonder God nou eigenlijk? God te kennen, dat is pas leven. Leven zonder God, dat is woestijn, dat is heimwee, dat is dood. En als je tegen deze dichter gezegd zou hebben, ja maar man, wat betekent die God dan toch voor je? En wat zie je dan in die God? Die wij helemaal nooit zien. Me dunkt dat die man dan gezegd zou hebben, mensenkind, als je er eenmaal iets van gezien hebt, wie God is. Als een mens eenmaal wat verstaan heeft van wat dat zeggen wil, dat God liefde is. En dat die God die liefde is zich over een zondaar die het totaal niet verdiend heeft en die het aan alle kanten verbeurd heeft. Dat die God zich over zo een heen buigt en naar zo een omziet en vraagt en zich over zo een ontfermt. Dan raak je dat nooit meer kwijt. Dan wordt dat je leven nabij God in zijn gemeenschap hoede en bescherming. Kijk gemeente, en daarmee leer ik dan deze dichter kennen als een gelovige. Niet met een beredeneerd geloof, want dat kent zulke problemen niet. En niet met een puur verstandelijk geloof, want dat kan de dingen altijd wel weer op een rijtje krijgen en dat is God is nooit eens kwijt. Niet met een automatisch geloof dat van de vanzelfsprekendheden aan elkaar hangt. Maar wie zo God kwijt is als iemand die in God heeft leren geloven als een echte werkelijkheid. Als een die in je leven tot leven maakt. Die zoekt en die verlangt en die dorst naar God. Zoals een hert smacht naar water. Daar komt nog wat bij, gemeente, want in de omgeving van deze man die dorst naar God, zijn er mensen die zeggen, waar is hij dan, die God van jou? Jij zei toch dat je van God hield en dat God jou kende en dat hij jouw God wilde zijn. En dat God jou wel vast zou houden en dat jij je aan God zou houden. En nu steken ze de draad mee en de draad ermee en ze leggen de vinger precies op de wonde plek en ze honen en ze spotten. Waar is uw God? Mooie God als die je op zo'n manier in de steek laat. Wat heb je dan? En dan moet u eens kijken, gemeente, hoe deze man er voor de eerste keer bovenuit komt een eindje. Hoe hij voor het eerst tot het woord van onze tekst komt. Hoe de deur die naar zijn besef potdicht zat, voor het eerst als het ware op een kiertje opengaat. Want dan zegt hij daar in dat heimwee ver van God, te midden van die spottende mensen: ik gedenk daaraan. En dan gaat hij in gedachten terug naar het verleden. En dat is prachtig gemeend. Want dat kan niet iedereen weten. Sommige mensen leven zo oppervlakkig dat je de indruk van ze krijgt dat het leven voor hen pas bij vandaag begonnen is. Mensen die alleen maar bij de dag leven. Maar die dichter die heeft wat om aan terug te denken in die tijd dat hij het in elk opzicht moeilijk heeft. En dat maakt hem om te beginnen weemoedig. Dat maakt het heimwee in zijn hart als het ware om te beginnen eerst nog dieper. Want dan denkt hij terug aan die tijd toen hij nog in Jeruzalem was. En toen hij te midden van de feestvierende menigte die Jeruzalem vervulde tijdens een van de jaarlijkse hoge Joodse feesten, daarvoor de mensen uit mocht trekken als een van die Levitische tempelmuzikanten of een lid van dat tempelkoor, dat de straten van Jeruzalem mocht vervullen met de lof op God, want zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid. Maar als hij dan daaraan terugdenkt, gemeente, dan zegt hij voor de eerste keer: mijn ziel, wat buigt ge u neder? Want als het toen kon, dan kan het toch vandaag nog. Als ik toen de Heere loven en prijzen kon, en hij is onveranderlijk dezelfde, dan kan het toch vandaag nog. Voelt u wel, gemeente, dat terugdenken aan het verleden, dat heeft hem geholpen om in een moeilijke tijd in zijn leven er een klein eindje bovenuit te komen. En waarom is dat van belang? Wel, dat lees je maar niet alleen in deze psalm, gemeente. Maar dat kom je vaker in de Bijbel tegen. Als ik er nog een voorbeeld van mag noemen, gemeente, dan denk ik aan Asaf, ook een van die Levitische tempelzangers, die gezongen heeft: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die ge hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht over een moeilijkheden, daarvan spreken, dag en nacht. Maar vandaar dat er in de Bijbel alle reden ligt, gemeente, om op dit punt elkaar de vraag te stellen. Gemeente, vindt deze psalm zo ook weerklank in ons hart? Anders gezegd, is er in ons hart ook iets van dat verlangen naar God? Is er in ons hart iets van dat kennen van God, van dat zingen van Gods genade en van Gods goedertierenheid? En als er vanmiddag in de kerk zijn mensen die net als die dichter van Psalm 42 moeten zeggen: ik ben God kwijt en ik kan hem maar nergens meer vinden. Dat kan zijn, kind des Heren, ook in het leven van een kind van God. Dat kan zijn. Maar als het zo is, is er dan ook iets van dat dorsten naar God, van dat hunkerende verlangen dat zegt: God des levens, ach wanneer? Is er in ons hart iets van dat heimwee naar God, gemeente? Maar vooral in het kader van dit eerste punt, dan ook deze vraag: hebben we dan in ons leven, in die situatie zoals die is, ook iets om aan terug te denken in een moeilijke tijd? En dan bedoel ik natuurlijk iets van de Heer. Iets waarin je zo heel duidelijk zien en ervaren mocht wie de Heer voor je wilde zijn. Zodat je je dat te binnen kunt brengen op momenten dat de Heere voor je gevoel zo ver weg is. hebben wij zoiets in ons leven gemeen. En als je nou op dit punt vanmiddag in alle eerlijkheid moet zeggen, dominee, sorry, maar ik heb geen idee waar je het over hebt. Dan zeg ik weer, dat kan ook zijn. Maar dan zeg ik er wel achteraan, mensenkind, wat ben je dan straatarm. Straatarm. En dan mag dat je wel vandaag nog op de knieën brengen om te smeken of de Heere zich vandaag nog aan je zou willen openbaren. Want moet je morgen, als het aan je leven raakt en je weet niet bij wie je je toevlucht moet zoeken. Misschien zitten er ook wel in de kerk die zeggen, dominee, als ik terugdenk, dan gaat het me net als Mozes in Psalm 90. Dan kan ik aan de ene kant met Mozes zeggen, Heere, u bent voor ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Maar aan de andere kant, de dagen onze jaren, het uitnemendste daarvan is moeite en leed. En dan moet ik weer zeggen, mijn broeder en zuster, dat kan. Dat kan. Dat er mensen zijn in het midden van de gemeente die dat moeten zeggen. Het uitnemendste is moeite en leed. Maar aan hen zou ik willen vragen wat ik ooit eens een keer in een pastoraal gesprek van iemand hoorde. Dat hij tegen me zei, dominee, ik heb geleerd om dat om te draaien. Moeite en leed werd het uitnemendste. Want het was niet mijn slechtste tijd toen er die moeite was en dat verdriet in mijn leven kwam. Oh nee, ik zou die tijd niet graag nog een keer weer doormaken. Die tijd van beproeving en van rouw, van ziekte en van zorg. Maar aan de andere kant, wat ik toen in die periode geleerd heb, wat ik van de Heere geleerd heb en van wat de Heere voor me wilde zijn, dat zou ik voor geen goud ooit meer willen missen. Nou kijk, dat bedoel ik, gemeente. Dan kan het zijn dat je in die situatie zoals die dan vandaag is, als je het allemaal ook niet meer bekijken kunt. Maar dat als je daaraan vandaag terugdenkt, dan de deur tot de zekerheid van de hoop op God weer op een kiertje open gaat. Als ik terugdenk aan wie God voor me was in het verleden, dan zeg ik vandaag, wat buigt ge u dan neder, o mijn ziel. En wat zijt ge onrustig in mij. Want als God de Heere me vroeger niet in de steek liet, als God me in die zware periode van beproeving niet alleen liet, als God er 5 of 25 jaar geleden voor me was, om mijn leven te leiden en om me vast te houden en met me te regeren, dan zal hij me nou toch ook niet laten vallen. En dan houdt hij me nou toch ook vast. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? Hoop op God. Ziet u, gemeente, vanuit dat heimwee, dat verlangen, dat dorsten naar God, wordt toch de weg naar de zekerheid weer ingeslagen. Ja, en dan komen we bij de tweede keer, gemeente, want nog maar net heeft die dichter zichzelf vermaand. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? Of dan zegt hij, ja, maar mijn ziel buigt zich neder in mij. Nog maar net was die deur naar God op een kiertje open gegaan en nou lijkt het weer op dat hij met een harde klap zo weer in het slot valt. Zo ineens is het weer mis. Wat buigt ge u neder? Ja, zegt hij, maar ondertussen, het is toch maar zo. Mijn ziel buigt zich neder. Ik ben toch maar onrustig en ik heb dan ook maar die zware last van bestrijding en beproeving die me ter neerdrukt. En die mensen om me heen, die zeggen dat dan toch maar tegen me. Waar is uw God? En ik heb er geen antwoord op, want ik snap er zelf niks van. Dat is toch maar de realiteit van mijn leven. En dan grijpt die man weer naar een beeld vanuit zijn omgeving. Hij is daar aan de bovenloop van de Jordaan, in het brongebied van de Jordaan. En als het daar eens een keer stevig gewinterd heeft in dat noordelijke bergland. En het wordt dan weer voorjaar, dan komt dat smeltwater van de bergen naar beneden zetten. En dan is het daar een lawaai van wat heb ik jou, daar dan ruist en dan klatert en dan knalt het aan alle kanten. En dan is het alsof de ene afgrond roept tot de andere afgrond. En dan bruist het en dan kolkt het en dan kookt het. En die dichter zegt, het is net alsof dat allemaal tegen mij gericht is. Het is net alsof al dat water dat in woeste stromen naar beneden komt zetten, over mij heen komt. Ik ga er onderdoor. En achter en in dat alles ontwaart hij dan God, die hij niet begrijpt en die hij niet volgen kan en die voor hem een groot raadsel geworden is. Want dan zegt die Heere God, dat zijn uw baren en dat zijn uw golven die over me heen slaan. Dan zegt die man, Heere God, nou ben ik u niet alleen maar kwijt, maar nou heb ik ook nog het gevoel dat ik u tegen me heb. En dat betekent een geweldige bestrijding, gemeente. Maar nou doet die dichter in die bestrijding wat een drenkeling doet, gemeente. Die klemt zich vast aan het eerste, het beste, dat hij maar tegenkomt en dat houvast biedt. En in de beelden zoals hij dat daarvoor zich ziet, ligt er in zo'n bergbeek, midden in dat kolkende water dat hem dreigt mee te sleuren, opeens zo'n groot, massief, onbeweeglijk, daar ligt een steenblok. En hij klemt zich ervan vast en hij zegt, mijn steenrots, ik zal tot God zeggen, mijn steenrots. Nou gemeente, laten we maar eerlijk tegen elkaar zeggen, maar Gods kerk beleeft vaak van die tijden, dat de ene afgrond tot de andere roept. Gods kerk heeft in deze wereld bepaald geen rustig leventje en geen gemakkelijke reis. En het geloof van Gods volk in deze wereld is altijd een geloof te midden van bestrijding en aanvechting. Je ziet het in de psalmen telkens en telkens weer. En je ziet het vandaag ook aan alle kanten om je heen. Op allerlei manieren wordt het geloof van Gods volk vandaag bestreden, zeker ook in onze westerse samenleving. Juist ook met die vraag, waar is God, waar is uw God? Dan denk ik aan de filosofen en de verwereldlijke theologen die zeggen, waar is uw God, bijbelgetrouwe christenen? Die God is dood. Wel nee, die God heeft nooit bestaan. En dan zegt de dichter, dat is als een doodsteek in mijn beenderen. Ik kan dat niet verdragen, dat ze tegen me zeggen, waar is die God van jou? Kijk, en als dat nou eens een keer beweerd wordt voor de televisie, dan zit er een knop op en je kunt dat ding uitzetten en doet u dat ook vooral. En ga niet zitten zappen naar een ander kanaal om opnieuw dezelfde ellende over je heen te halen. Of als je dat nou eens een keer leest in een boek of blad, dan kun je dat in de vuilnisbak smijten. En doe dat dan ook vooral. En ga niet in dat smerige lectuurrek van de supermarkt weer dezelfde ellende in huis halen. Maar als dat vanuit je eigen hart bovenkomt. Water, afgrond roept tot de afgrond bij het gebruis uw watergoot. En je hoort de afgronden roepen, maar je hoort God niet. En je ziet al die baren en golven van God over je heen gaan. Dat je het gevoel hebt dat het alles je overspoelt. En dat je God nergens meer vinden kunt. En dat er alleen maar beproeving en bestrijding is. Dan is dat een verschrikking in je leven, gemeente. Maar weet u wat dan zo'n groot verschil maakt? Er zijn massa's mensen die de verschrikkingen in hun leven of in de wereld waarin ze leven om zich heen zien en zeggen: en waar is God? Maar dan komt het erop aan dat ze aan u en aan jou kunnen vragen: waar is uw God? Jouw God. Dat ze het aan mij mogen vragen in die beproeving en in die bestrijding en verschrikking: waar is uw God? Die God op wie jij bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde. Uw God. Of zitten er dan opeens mensen in de kerk of thuis die dat niet kunnen zeggen? Mijn God. Mensen die zeggen: dat durf ik niet te zeggen. Want dat is zo groot en zo één als ik ben. Je moest dus weten, dominee. Nou, gemeente, dat kan zijn. En ik snap daar zelf ook wel wat van. Maar vanmiddag in het licht van deze tekst moet ik zeggen, het is ondertussen wel het belangrijkste, hoor. Daar staat of valt alles mee of God de levende God, uw God, jouw God is. Uw God aan wie je vandaag houvast hebt, ook te midden van bestrijding en beproeving. Want nou moet ik in dit tweede punt ook zeggen, aan dat terugdenken aan het verleden alleen, daarmee red je het tenslotte ook niet. Dat blijkt wel in deze psalm. Maar dan moet je eens letten op wat er in vers 7 staat, gemeente. Waar die man zegt: ik denk aan u, o God, in het klagen. Ik denk aan die God die mijn God geweest is. En die ik ook vandaag midden in de stormen toch noem. Mijn steenrots, mijn vastheid, mijn hulp en mijn steun. En die God zal ik aanroepen. En daarmee is de dichter dan toch weer een stap verder, gemeente, op weg naar de zekerheid die ligt in de hoop op God. Toen net aan het eind van dat eerste punt zei ik: gemeente, wat ben je arm als je in je verleden niks van de Heere hebt om aan terug te denken. Maar nu moet ik dat ook wat nuanceren. Nu moet ik ook zeggen: mensen die alleen maar een verleden hebben om aan te denken in een moeilijke tijd, dat zijn ook arme mensen. Die kom je in de kerk ook wel eens tegen. Misschien dat de broeders ambtsdragers ze wel kunnen uittekenen. Omdat ze het op huisbezoek wel eens tegenkomen. Mensen die tegen je zeggen: ja, toen was God er in mijn leven. 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, wat ik toen allemaal heb meegemaakt. En misschien zien de broeders er wel tegenop om bij u of bij jou op huisbezoek te komen. Want je zegt: we krijgen weer datzelfde verhaal over ons heen. En het is nooit wat anders en het komt ook nooit wat verder. Juist aan zulke mensen zou ik vanmiddag willen vragen: is er sedertdien ook nog eens wat bijgekomen in uw leven? Ben je verder gekomen in die jaren die inmiddels verlopen zijn sinds het uur van je openbare geloofsbelijdenis in het midden van de gemeente? Is er in het afgelopen jaar, het afgelopen winterseizoen, ook nog wat bijgekomen? Ben je nu verder in het zicht op de Heere dan een jaar geleden? Is God voor u en voor jou een God die er in het verleden in je leven tot je verwondering al was, maar die tot je nog grotere verwondering ook vandaag dezelfde is gebleven? En van wie het vandaag beleiden mag, dat hij helpt in nood. Kijk, gemeente, er is in deze psalm een opgaande lijn. In vers 5 zegt die dichter: ik denk aan het verleden. En in vers 7 zegt hij: ik denk aan God. En zegt hij: als ik aan God denk, dan zal ik nu tot God spreken. En dan gaat de deur weer een eindje verder open. En dan komt opnieuw de tekst. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. En dan hoop ik, gemeente, dat u vanmiddag aan God mag gedenken. En dat u die God vandaag mag noemen, al is het midden in de storm en in de strijd, mijn steenrots. En dat je je vandaag af zult vragen of de reden is om denkend aan die God je zo ter neer te buigen. Of dat de reden is om denkend aan die God je met beide armen aan hem vast te klemmen. En het te zeggen, hoop op God, mijn ziel. Nou ja, en dan komen we tenslotte bij de derde keer aan het slot van wat wij dan Psalm 43 noemen. En dan ontdek je, gemeente, nou gaat de dichter ook inderdaad bidden. Dat heeft hij tot nog toe in Psalm 42 niet gedaan. Hij heeft nog niet gebeden. Hij zegt in vers 10 van 42, wel, ik zal tot God mijn steenrots zeggen. Maar hij heeft het nog niet gedaan. En nou gaat hij het inderdaad doen. Het blijft niet bij een voornemen, een prima voornemen natuurlijk. Dat zegt, ik zou eindelijk weer eens moeten bidden, want het is al zo lang geleden sinds ik dat echt een keer gedaan heb. Maar u weet dat wel van voornemen, zo goed als ze kunnen zijn, de weg naar de hel is ermee geplaveid. Je komt van die mensen tegen die dat zeggen. En morgen zeggen ze het weer. En overmorgen, maar dat komt er nooit van. Zo is het bij deze dichter niet, gemeente. Het blijft niet bij het voornemen. Nee, hij begint meteen. Doe mij recht, o God. Twist gij mijn twistzaak. Bevrijd me van het ongoedertierenvolk en van de man van bedrog en onrecht. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege vijands onderdrukking? Hij is aan het bidden, hoor. Voor uw gevoel lijkt het er misschien niet op in geen velden of wegen, maar het is wel zo. Hij is aan het bidden. En u schrikt er misschien wel van, omdat u zegt, jongen, is dat nou bidden? Is dat nou een gebed dat God behaagt? Zou die man wel weten wat hij zegt? Doe mij recht, o God. Waarom, o God, waarom? Dan zeggen wij, en we zeggen het dan meestal als het om een ander gaat natuurlijk, je moet niet vragen waarom, vraag maar waartoe. Ja, dat zal dan wel, gemeente. Als ik mijn Bijbel lees, dan hoor ik Gods kind ook wel eens tegen zijn vader praten, op een manier die in onze keurige orthodox gereformeerde theologische rechtlijnige redeneringen niet past. Want als een kind echt kind is, dan zegt het ook wel eens wat tegen vader. En dan zegt dat kind ook wel eens waarom. Waarom doet u dat nou toch zo, vader? Maar als wij God niet werkelijk kennen, dan zeggen we, dat is brutaal om te zeggen, doe mij recht. We hebben immers niks verdiend, gemeend. We hebben toch geen recht. Dan zeggen we, je moet niet vragen waarom, leg liever je hand op de mond. Nou ja, dat is ook zo gemeend. Ik ben verstomd, want gij hebt het gedaan. Maar vanmiddag lees ik in Gods woord, dit mag ook gemeend. Gelukkig wel, bestreden broeder en zuster. Wat de mensen dan ook zeggen, je mag zeggen, o God, waarom? Al maakt het natuurlijk wel verschil, gemeente, of het het waarom is van de gebalde vuist, die zegt van, had mij het maar overgelaten, ik had het wel beter gedaan dan dat God het doet. Of dat het het waarom is van het kind van de vader, dat er niks meer van snapt, waarom vader zoon weggaat met zijn kind. Maar je mag zeggen, o God, waarom? Want weet u wat een kind doet als het er niet meer uitkomen kan? Dan gaat hij immers in beroep bij vader. En dat doet die dichter hier. Hij zegt, Heere, laat mijn zaak nou eens uw zaak zijn. En hij legt het allemaal voor hem neer. Hij heeft eerst geprobeerd om het zelf te dragen, maar nou legt hij het aan de Heere voor. Heere, het is toch uw zaak. Waarom? Ik kan het niet begrijpen, Heere, dat ik in het zwart ga. En ik kan het niet begrijpen dat ik in verdrukking leef. Waarom, o God, zend toch uw licht, want het is zo donker op mijn weg. En zend toch uw waarheid, want ik snap er niks van. Opdat ik u mag prijzen bij de harp. En mag zingen, o God, mijn God. Kijk, en in de weg van dat gebed, gemeente, dat zegt, doe mij recht, o God, waarom, o God? In die weg komt voor de derde keer onze tekst. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En dan zegt die dichter voor de derde keer en voor de laatste keer tegen zichzelf, mijn ziel toch. Dat hoeft toch zo niet, zo neergebogen leven. Het kan toch ook wel anders. Ik zal hem nog loven. En dan moet u goed op letten, gemeente, dat die man zegt, ik zal. Hij zegt niet, nou kan ik hem weer loven, want daar is hij nog niet aan toe. En hij zegt ook niet wanneer die de Heere weer zal loven, want dat weet hij nog niet. Maar ik zal hem nog loven. Misschien straks. Misschien morgen. Misschien over een week. Of over een jaar. En misschien in dit leven wel helemaal nooit. Zoals die God het waard is om door mij geloofd te worden. Maar het komt er gegarandeerd van. Ik zal hem nog loven. En daar is deze dichter kennelijk tevreden mee, gemeente, want daar stopt de psalm. En daar vindt hij rust bij. En daar stilt de storm. Kijk, dan zijn wij nog wel eens van het soort dat we zeggen, het moet vandaag nog. Ik moet vandaag kunnen zeggen, geloofd zij God met diepst ontzag. Immers dag aan dag draagt hij ons. Ja, dat zal dan wel, gemeente, maar hier ligt dat anders. Die dichter weet nog niet goed wanneer hij het zal doen. Hij weet maar één ding. Het komt er wel van. Het komt in mijn leven zover dat ik zal mogen zeggen, loof de Heere mijn ziel. En daarom hoop op God. En dan is dit niet het voornaamste dat die dichter daar tevreden mee is, gemeente. Maar dat de psalm daar stopt, dat betekent dat het daar de Heere om te doen is. Daar werkt hij op aan dat je vanuit de nood en vanuit de beproeving in de weg van het gebed komt tot die belijdenis. Ik zal hem loof. Ja, zegt iemand vanmiddag, maar ik. Dan zijn er van die bestrijders van binnenuit die dan misschien tegen je zeggen, jij hebt het immers niet verdiend. En als God met jou in het recht gaat treden, dan blijft er van jou immers niks over. En die bestrijders die hebben altijd gelijk. Want zo ligt dat in mijn hart en in mijn leven. Maar dan mag ik vanmiddag zeggen, gemeente, lees dan nog maar eens een keer die psalm als je straks thuis gekomen bent. En lees hem dan niet als de psalm van een ons onbekende Korachiet. En lees hem ook niet alleen maar als de lievelingspsalm van een godvrezende vader of van een vrome grootmoeder. Maar deze psalm is ook de psalm van de Heer Jezus Christus. Hij heeft deze psalm gezongen, gemeente, toen hij binnenging in de hof van Gethsemane. Toen heeft hij het refrein van deze psalm geciteerd. Mijn ziel is geheel bedroefd ten dode toe. En toen heeft de Heere Jezus het gezegd. Mijn ziel buigt zich neder in mij. En hij had er reden toe, gemeente, want God was bezig hem te verlaten. En de spotters hoonden hem en al Gods baren en golven, die kwamen op hem aan. Maar om Jezus wil, Mag ik dan vragen, doet u mij recht, o God? En dan mag ik de hand leggen op zijn offer en op het bloed van Golgotha. En dan mag ik zeggen, Heere, ik doe een beroep op de Heere Jezus Christus. En u doet toch geen onrecht, o God? En als u mijn zonde gestraft hebt aan uw lieve zoon, de Heere Jezus, dan zult u ze toch voor de tweede maal niet aan mij straffen. Dan mag ik eindigen in en rust vinden in de Heere Jezus Christus. En dan zeg ik vanmiddag, gemeente, al heb ik dan misschien op dit moment de grootste voorspoed, maar ik mis hem, dan mis ik alles, hoor. En omgekeerd is het ook waar, gemeente, al vallen dan misschien in deze tijd de zwaarste slagen in mijn leven. Maar ik mag hem in dat alles overhouden. Dan heb ik alles. En dan kan in de wereld om me heen alles meegezogen worden in een neergang die uitloopt op de dood. Maar dan weet Gods kind het beter, want die weet, het gaat niet onder in de dood. Maar het gaat omhoog naar God. En daarom, wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, slaat oog naar boven. Ik zal God uit genade en om Jezus wil mijn God toch en nog loven. Amen. Samen eindigen, gemeente. Heere in de hemel, heb dank voor die machtige zekerheid die zijn grond vindt in niks van ons, maar in alles van u alleen. En waarin u doet delen en waaruit u doet leven in de weg van de hoop, die nooit beschaamt. We bidden u, Heere, of u de dingen waar het vanmiddag over ging, voor ons allemaal wilt openleggen. Voor het eerst of opnieuw en hoe langer hoe meer. Opdat we in de weg van het gebed die zekerheid van de hoop mogen vinden, die geboren wordt in het heimwee en die bewaard wordt onder bestrijding en aanvechting. En wilt u er dan ook voor zorgen, zoals u dat zelf immers het beste kunt doen, dat het in ons leven zal komen tot die lofzang die u zo waard bent te ontvangen. We danken u voor het onderwijs dat we uit uw woord mochten ontvangen op deze zondag. En we bidden u, Heere, laat het met ons mee mogen gaan. En laat het in de gang van onze gedachten zijn doorwerking mogen hebben, ook in de komende week. En wil dan in die week met ons zijn, ons behoeden en bewaren voor zonde en voor gevaar, ons zegenen. Als het een week is waarin we werken mogen en werken kunnen, ons zegenen. Als het een week is van ziek zijn, van aan huis gebonden zijn, ons zegenen. Wanneer we op vakantie mogen zijn of mogen gaan, en geef dat we ons in en onder alles bewust zullen zijn daarvan dat u het waard bent om uit ons leven, hoe dan ook de omstandigheden zijn of worden, de lof en de eer en de dankzegging en de aanbidding te ontvangen. Maar zorg er zelf voor. Dan zal het er ook van komen. En dan zal het ons onderweg aan niets ontbreken. Wil zo ons bidden horen, ons onder uw hoede en voor uw rekening nemen en houden. Zie ons aan in uw gunst en hoor ons gebed. En aanvaard onze dank voor wat u gaf. In Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang, gemeente, is van Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, vers 6. gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.